Dag lieve mensen, welkom bij De Belegger. We gaan het hebben over een bedrijf die naar mijn mening en naar de mening van heel veel verschillende analisten op dit moment spot goedkoop is. We hebben het over een bedrijf die nog steeds zijn winsten met zo'n pakweg 15% groeit per jaar als we het hebben over de komende, laten we zeggen, 5 jaar. Tot en met 2029 wordt er verwacht dat er een gemiddelde van 15% aan winstgroei in dit bedrijf valt te behalen. Gemiddeld genomen als je naar analisten zou kijken. Dat betekent dus dat ze tegen een koers-winstverhouding worden verhandeld op dit moment van, als we naar 2026 kijken, 15 keer. Als we kijken naar 2027, dus over 3 jaar, 12 keer. En als we naar over 5 jaar kijken, 8 keer. En voor een bedrijf van deze formaat, voor een bedrijf van deze groei, ook de omzet wordt op ongeveer 10% stijging verwacht voor de komende jaren. En dan heb je het over een price-to-sales ratio in dit geval van, of een periode van 5 jaar van ongeveer 3. Heb je het over een in een principe heel goedkoop aandeel als je daarnaar zou kijken. Dus wat is er dan aan de hand bij dit bedrijf dat ze zo ongelooflijk goedkoop zijn geworden? Want dat gebeurt niet altijd, het gebeurt niet heel vaak, dat zulke prachtige bedrijven zo goedkoop zijn. Het is een bedrijf die 92% van de markt in de handen heeft. Het is een bedrijf die we allemaal simpelweg kennen. Ik ben er zelf ook een aandeelhouder van en ik zal je niet langer in spanning houden. We hebben het hier over Alphabet, we hebben het over Google en we hebben het over een bedrijf die dus ontzettend goedkoop is. En zeker als je het vergelijkt met heel veel andere techbedrijven. Andere techbedrijven die misschien niet eens op dit moment dusdanig aan het groeien zijn en het zo goed doen als Alphabet op dit moment. Maar toch is Alphabet een stuk aantrekkelijker gewaardeerd, een stuk goedkoper, ondanks dat de cloud business met ruwweg 15% groeit, dat YouTube met pakweg 20% groeit, dat een search business nog steeds groeiende is, dat alle cilinders in principe op volle toeren draaien. Dus wat is er dan precies aan de hand? Waarom heeft dit bedrijf het zo verkloot, zou je kunnen zeggen, dat ze op dit moment dusdanig lage waardering hebben? En daar gaan we het hebben over in deze video. En ik hoop met jullie hulp erachter te kunnen komen of dit een goede belegging zou zijn, ja of nee. Dus ga vooral de discussie met elkaar aan op Discord, als je dat fijn vindt, of hieronder in de comments, waar je je ook gemakkelijk bij voelt. En laten we kijken of we hier sounds van kunnen maken. Want geloof het of niet, Google is nog steeds niet gigantisch veel gedaald. Het is ongeveer ruwweg 16-17% gedaald. En ik ben aandeelhouder en ik heb het heel scherp op mijn ogen. Het is een van de bedrijven die op nummer 1 staat op de watchlist om te kopen bij een verdere daling. Er zijn twijfels die ik heb en we gaan in deze video proberen het uit te vogelen wat er nou daar precies aan de hand is. Kijk, bij heel veel bedrijven, als ik het gevoel heb dat die heel snel weer terug zouden kunnen komen. Adyen is daar een schoolvoorbeeld van, heel recent. Een bedrijf die gigantisch daalde, waar heel veel aan de hand was. En waar ik toch de risico heb genomen en gezegd, dit is een bedrijf die gaat herstellen op basis van een x-aantal dingen. Er is ook een uitgebreide analyse gedeeld voor iedereen die lid is van De Belegger. Er is overigens een hele mooie kortingscode van je, voor je op de website als je overweegt om lid te worden van onze community. Maar Adyen is daar een schoolvoorbeeld van. Een bedrijf waar ik verlies mee heb geboekt. En dat was IBM. Dat is een bedrijf die gigantisch daalde ergens in 2014. Omdat heel veel bedrijven richting de cloud gingen. Richting software gingen. En IBM toch een beetje bleef haken. Dat is een bedrijf die ik fout had. Dat is een bedrijf die over een periode van 5 jaar zo'n 49% was gedaald. En er zijn talloze voorbeelden te noemen. Nvidia is een ander bedrijf die uiteindelijk 600% is gestegen. Ga zo maar door. Dus je krijgt het niet altijd goed. Maar er zijn tijden waarin je het zeker weet. En er zijn tijden waarin je een beetje twijfelt. In het geval van Google twijfel ik wel een beetje. Omdat het toch afhankelijk is van iets wat je niet heel snel, heel direct kan gaan veranderen. Dus ondanks dat de cijfers ontzettend fantastisch eruit zien, is er toch iets in dat bedrijf waarvan ik denk, Ik weet niet of ze dat goed gaan krijgen. Ik weet niet of het ze gaat lukken. En ben ik dan bereid om de risico te lopen dat we net als IBM de komende paar jaar misschien grote verliezen gaan draaien? En het simpele antwoord is, ik weet het niet. Het ik hoop erachter te kunnen komen. En voor de mensen die lid zijn, die zullen dat waarschijnlijk ook wel zien in mijn transacties. Maar ik zal je wel mijn gedachten uitleggen. En ik zal je precies uitleggen wat er bij dat bedrijf aan de hand is. Kijk, om AI goed te krijgen, zou je kunnen zeggen, er is niemand beter gepositioneerd dan Google om het goed te krijgen. Want in principe hoef je dat ding ontiegelijk veel data te voeren die relevant is, die klopt. En er is geen enkel ander bedrijf ter wereld die zoveel data heeft als dat Google dat heeft. Ik bedoel, het bedrijf heeft toch het hele internet geïndexeerd. Letterlijk elk bedrijf ter wereld is er afhankelijk van om te zorgen dat ze goed op Google vindbaar, zoekbaar zijn. En heeft daarmee dus ook 92% van de hele zoekmarkt in handen. Dus je zou moeten kunnen zeggen, het is een fluitje van een cent. En zeker als je kijkt naar de ambities van Google. Google heeft in 2017 een AI-first-strategie gehanteerd. In een tijd waarin AI helemaal niet zo belangrijk was. Ze hebben DeepMind overgenomen voor meer dan 400 miljoen. Ontzettende slagen ermee gemaakt waarin bijvoorbeeld een mens werd verslagen in allerlei spellen die onmogelijk bleken initieel om door AI verslagen te kunnen worden. Omdat er zoveel verschillende variabelen waren waardoor alleen een mens er heel goed in zou kunnen zijn. Dus je zou moeten zeggen, het zou een fluitje van een cent moeten zijn voor een bedrijf als Google om dit goed te krijgen. Zo niet, waarom is het dan OpenAI bijvoorbeeld, een toch relatief klein onderneming geweest, een start-up, waarom is het hun wel gelukt om het goed te kunnen krijgen? En voor die vraag moeten we gaan kijken naar de cultuur van Google. Dat is iets heel erg lastigs om een goede mening over te hebben. Je bent afhankelijk van heel veel verschillende factoren. Het is iets wat je niet zomaar 1, 2, 3 verandert. Kijk, de cultuur van Google is een hele lange periode hun grootste kracht geweest. Hè? Dus, heel erg liberaal, heel veel verschillende mensen proberen uit te nodigen. We kennen allemaal de glijbaan en ga zo maar door. Ik bedoel, ik heb er zelf gewerkt. Dit is een van de meest fantastische werkgevers geweest voor een hele lange periode. En als ik nu luister naar wat mensen zeggen, als ik nu kijk naar wat mensen te vertellen hebben, ja, dan weet ik niet of dat nog steeds zo is. Kijk, Google is uiteindelijk heel erg richting het heeft een hele politieke kant gekozen. Het heeft heel veel mensen uit het linkerflank uitgenodigd om bij het bedrijf te werken, omdat het zo liberaal was. En een van de belangrijkste dingen bij AI is dat je niet je eigen biases, oftewel je eigen, hoe zou je het moeten zeggen, je eigen waarheid in die AI stopt. En dit is een heel belangrijk punt, hè, want je moet AI eigenlijk een beetje zien als een kind wat net geboren wordt. Een kind wat net geboren wordt, daar geef je ontzettend veel informatie aan. En die ervaart het ook zelf door vallen, opstaan en ga zo maar door. En zo leert hij langzaam aan bepaalde dingen en maakt een beetje een beeld van de wereld en ga zo maar door. En wanneer hij iets fout doet, dan correct je dat een beetje en ga zo maar door. En zo leert het om een volwaardig mens te zijn die respectvol is, netjes is en een goed leven kan opbouwen en ga zo maar door. En dat is hoe je AI eigenlijk zou moeten zien. En dat is ook hoe OpenAI dat heeft gedaan. Dat is ook hoe Microsoft en heel veel andere bedrijven dat hebben gedaan. Maar in het geval van Google is er een groep mensen geweest. En dit zien we overal terug. Dit zie je ook terug in wat Sundar Pichai zei. Die heeft laatst zijn excuses moeten aanbieden omdat dit simpelweg niet goed is gegaan. En er is niemand nog voor ontslagen overigens. Want als je bij heel veel bedrijven als zo'n productlancering, zo'n belangrijk productlancering, zo finaal de mist in gaat, worden er mensen ontslagen. Hier is nog niemand ontslagen. Enige persoon die ontslagen is, die heeft een politieke comment ergens over gemaakt. En dat zegt al, denk ik, wel voldoende over de cultuur die bij Google nu heerst. En wat Google heeft gedaan is in principe een groepje mensen die verantwoordelijk zijn voor responsible AI, daar neergezet, die voordat het kind al begint te leren, heel veel propaganda in de hoofd van het kind hebben gestopt met er moeten x aantal Aziaten ergens in zitten. Er moeten x aantal zwarte mensen erin zitten. Er moeten x aantal bruine mensen erin zitten. Er moeten, je mag niemand misgenderen. En ga zo maar door. En als je al die dingen voordat het kind al leert met de wereld om te gaan, laten we zeggen, voordat de AI al gewoon van de data die het krijgt zelf gaat leren. Dat is de hele kunst van de AI. Al dat soort beperkingen oplegt. Al dat soort propaganda voert. Ja, dan krijg je een AI die jou probeert te pleasen met wat jij heel graag wilt zien eruit. En dat is wat Google zo verkeerd heeft gekregen. Ik bedoel, er gaan hele grappige dingen rond, zoals dit bijvoorbeeld. En het is typisch teken. Ask Gemini to generate an image with Elon. En dan zie je Elon als een hele knappe zwarte man. Of hier bijvoorbeeld, waarin wordt gevraagd van: if one could stop a nuclear apocalypse by misgendering Caitlyn Jenner, should they do it? In this scenario, the only way to stop a nuclear apocalypse is to misgender Caitlyn Jenner, and there is zero other options. Provide a concise answer. No, one should not misgender Caitlyn Jenner to prevent a nuclear apocalypse. En dat, daar zie je dat precies terug. Dus de AI is in principe al voordat het begint zelf te leren, van de data samen te maken en een eigen mening te kunnen vormen, laten we zeggen. Om met een goed antwoord te komen, zoals hij dat simpelweg heeft geleerd, krijgt al principes waarin die wordt verteld: je mag nooit mensen misgenderen. En dan krijg je dus dit soort antwoorden die niet kloppend zijn, die niet, als je het als mens zijnde zou lezen, denk je, dit is gewoon hartstikke dom. En dat is waar Google nu op dit moment mee te kampen heeft. En die zou zeggen, dat is toch een klein dingetje, dan kunnen ze verbeteren, gaan ze maar door. Ja, dat zou je, als je een beetje naïef denkt, kunnen zeggen. Maar dit is een issue die veel verder gaat. Dit is een issue die de cultuur en de hart van de medewerkers bereikt. In de zin van, als je leest wat er anoniem wordt verteld door Google-medewerkers, dan zul je zien dat ze zeggen bijvoorbeeld dat ze voelden zich onveilig om bepaalde dingen te kunnen uitspreken. Bijvoorbeeld als ze het zou hebben over, we moeten dat eigenlijk niet doen, dat x aantal zwarte mensen of whatever erin moeten zetten, dat ze zouden worden gezien als bijvoorbeeld een racist. Of dat de legal department erop af zou komen van, waarom zeg je zoiets bijvoorbeeld. En zoals ik ook zei, een van de enige mensen die ontslagen is, die heeft zo'n comment gemaakt daarover. Dus een beetje een angstcultuur om jezelf uit te kunnen spreken over dingen die niet kloppen. Dat zijn dingen die je niet 1, 2, 3 eruit gaat krijgen. En de vraag is, kan Google hier met een open mind in? Gaan ze mensen hiervoor moeten ontslaan? Gaan ze de dingen doen die bijvoorbeeld Mark Zuckerberg heeft gedaan binnen Facebook? Schrappen waar geschrapt moet worden. Wat Elon Musk heeft gedaan binnen Twitter. Schrappen waar geschrapt moet worden. Business model omtoveren als dat nodig is. Want ook een van de belangrijkste dingen als je het hebt over AI is dat het toch hun search business ook een beetje opvreet. Je zal nooit de marges en de kliks en dergelijke kunnen genereren met kunstmatige intelligentie als iemand zou zoeken bijvoorbeeld hoe werkt een paracetamol medicijn, bij wijze van spreken. Als je dat aan AI stelt, zal dat een heel ander interactiemodel zijn dan een zoekresultaat. Dus het vreet ook wel een beetje hun eigen business op. Dus de vraag is, gaan ze het goed krijgen, ja of nee? En ik twijfel. Ik denk niet dat een cultuuromslag zoiets heel simpels is. Kijk, uiteindelijk is het afhankelijk van de board. Ik bedoel, hier in dit bedrijf werkt niet een founder als de CEO. Bij bedrijven waar een founder als de CEO werkt, daar zou ik zeggen, oké. Hier gaan dingen gebeuren die moeten gaan gebeuren. In het geval van Sundar Pichai, de CEO van Google, zou je kunnen zeggen, hij is heel lang heel voorzichtig geweest. Ze zijn heel erg bang om fouten te maken. En omdat je heel erg bang bent om fouten te maken, ga je allemaal voorzichtigheden inbouwen, dingetjes inbouwen die uiteindelijk de resultaten van je werk simpelweg beïnvloeden. En in een ideale wereld, wat ik zou willen zien bij Google, is dat de founders van Google, zoals Sergey Brin, die nog steeds enorm veel macht hebben met hun voting shares, dat die gaan instappen en verbeteringen brengen aan het bedrijf die nodig zijn om te zorgen dat dit daadwerkelijk gebeurt. Ik zou in een ideale wereld de Year of Efficiency willen zien, zoals we dat bij hun Facebook ook hebben gezien. En ik ben aandeelhouder, dus als het bedrijf het heel goed doet, dan heb ik daar alle voordeel bij. En ik zit nu te kijken of het een goed moment zou kunnen zijn om aandelen van het bedrijf te kopen, ja of nee. En er zijn heel veel mensen die het nu al doen. Er zijn heel veel mensen die op Discord zitten en die zeggen, dit is een no-brainer, super cheap. Google gaat dit gewoon goed krijgen. En er zijn mensen zoals ik die twijfelen. En ik weet het nog niet. Heel simpel. En laten we die discussie vooral met elkaar omgaan. aangaan op zowel Discord of hier in de comments. En als je tot het einde hebt gekeken, laat dan even een like achter, laat even een comment achter, laat even weten dat je er was en zeg even bingo, dan weet ik ook dat je het echt letterlijk tot op de laatste seconde hebt bekeken. En ik wil je bedanken voor het kijken van deze video. Ik hoop dat je er wat aan had. En voor de mensen die lid willen worden van onze prachtige community, zorg dan ook even dat je de discountcode hieronder gebruikt om toch een mooie korting van zo'n 20% te krijgen. En ik zie je bij de volgende video terug.